zei je nou? Was je gebeld door een van de sprekers?
Was gebeld door een van de sprekers, ja.
Oh jee, vertel.
Ja. Nou, die had het gehoord en die vroeg zich toch wel af of hij nog even terug mocht komen om nog even een keertje verder door te borduren.
Was hij al aan bod geweest?
Nee, nog niet. Wie is het? Wie is het?
Dat is wel een issue voor alle luisteraars. We hebben dus van tevoren iets van 10 lange gesprekken opgenomen. Ooit was de bedoeling misschien om die kopstaart te knippen en die uit te zenden. Maar ja. Later dachten we, waren ze in onze domheid hadden besloten om te gaan monteren. Met als gevolg dat nog lang niet alle sprekers aan bod zijn geweest. En die worden nu langzamerhand een beetje ongeduldig. Die bellen we, wanneer ben ik? En je had er dus eentje, die belde jou echt op zelfs?
Ja, die belde op. Die zei onder andere, wanneer ben ik aan de beurt? Maar ook, die wilde toch nog even terugkomen. Die zei, nou, ik weet nog wat we toen hadden besproken, maar er is alweer zoveel gebeurd in de tussentijd. En kan ik daar niet nog even een nieuwe draai aan geven?
Nou, moet hij met een sponsor meekomen, dan mag hij in de volgende serie mee.
Oh ja, sponsor. Ja, dat hebben we ook.
Maar wat ik merk is, en dat is een beetje lullig voor de sprekers natuurlijk. Maar er is toch een soort, en ook van de grote instellingen wel. Er is natuurlijk toch een soort selectie die plaatsvindt. Zonder dat wij dat nou zo bedoelen. Maar dat is de scherpste quotes die komen het eerst aan bod. Zo is het nou eenmaal.
Ja. En sommige onderdelen van de huizenmarktproblemen spreken ook meer tot verbeelding. Ik vond dat over grond, wat we in het begin bespraken, is ook heel erg... Dat is zo goed dat het nu op de kaart komt te staan. Maar zo belachelijk dat het zo lang onder de radar is gebleven. Al die miljarden die daar verdiend worden, dat verdient meer aandacht.
Over meenemen van sponsors gesproken. Wij doen dit... voor de katskut. Mensen die het horen, instellingen die zich beledigd voelen of juist gesteund, die kunnen de tweede helft van deze serie van 10 à 12 nog kopen. En die dat aandurven ook, want het is helemaal hip, hè? Want jij werkt voor een grote financiële instelling als filosoof en die willen de wezensvragen naar boven krijgen.
Dat klopt.
Die durven het kwaad in de ogen te zien. Ik zit regelmatig ook over hypotheek te praten bij door banken gesponsorde events.
Oh ja.
En dan zeggen ze, wat moeten we nou doen? En dan zeg ik, nou, jullie moeten krimpen. Maar dat vind ik best stoer dat zij dat durven. En uiteindelijk, ja, weet je, je kunt de maatschappij echt niet voor de gek houden. We zien ook wel waar de problemen zitten bij een groot bank.
Ja.
Bij een grondontwikkelaar. Ik bedoel, dat loopt nu echt wel in de kieren. Dat het echt onverdiend inkomen is wat er straks naar bepaalde instellingen toe gaat.
Ja, wees geen professionele vertrager. Maar zie gewoon dat die transitie eraan komt en zorg dat je onderdeel ervan bent.
Maar wij blijven onafhankelijk, David.
Je luistert naar Heilige Huisjes. Een podcastserie waarin ik, econoom-filosoof David van Overbeek en journalist en auteur Hans de Geus op zoek gaan naar antwoord op de vraag: waarom is wonen zo duur? In de vorige afleveringen stonden we stil bij de vraag waar die 1 miljoen woningen waar het kabinet het over heeft moeten komen te staan. Maar moet het er überhaupt wel 1 miljoen zijn? En hoe meten we eigenlijk het tekort aan woningen en wat zegt dat over de toestand op de woningmarkt? Kortom, in deze aflevering gaan we op zoek naar antwoord op de vraag: gaat bouwen, bouwen, bouwen alleen ons wel verder helpen? Wil jij ook beter begrijpen wat de woningcrisis betekent voor jou en voor de maatschappij? Wil je een verhaal delen of een vraag achterlaten voor ons? Ga dan naar de beschrijving van deze podcast en kijk hoe jij kan meedoen.
Hey, nieuws van de week. En dat brengt ons bij het thema van deze week.
Te weinig stenen.
Ja.
Pakkende titel, maar wat bedoel je daar eigenlijk mee, Hans?
Ja, nou, misschien moet ik eerst even uitleggen. We gaan er is woningnood. Wat is woningnood? Zijn er te weinig stenen? Of is er te veel geld?
Mm-hmm.
Te veel geld, dus te veel financiering en te hoge huren, die komt de volgende keer aan bod.
Ja.
Maar ik wil toch vast even teasen, want er was een uitspraak of een plan van de minister om... En ik heb de tweet gestuurd daarover. Die is het meest geretweet ooit, dus kennelijk leeft dat. Dus dit is even tease naar de volgende uitzending. Maar wat wil dit minister? Die wil huursubsidie, of dat heet tegenwoordig huurtoeslag, ook gaan toekennen aan mensen in de private, vrije sector huur.
Ja, meer geld naar de woningmarkt. Is dat nou de oplossing?
Precies. Nou ja, misschien moeten we hier niet al te diep op ingaan, maar het gevolg zal zijn dat de huur omhoog gaan, want mensen kunnen meer betalen. Er is altijd spanning op die woningmarkt. Er is altijd meer vraag dan aanbod. Mensen betalen wat ze kunnen betalen uit alle vermogen. Dus als daar huursubsidie in het vooruitzicht is, dan zullen huurbazen weten dat mensen dat kunnen gaan betalen. En de huurders zullen tegen elkaar opbieden om die hogere huur. Dus dat gaat rechtstreeks in de zakken van de verhuurder. Precies wat je niet wil. En je kan uittekenen hoe dit is gegaan. Je kan uittekenen dat het, de kennis op de ministeries is natuurlijk weggeslagen. De lobbyisten zitten daar en die komen met een op zich... Nou, klinkt best redelijk, hè? Als je de sociale huurtoeslag mag krijgen. Waarom niet ook in de private sector?
Mm-hmm.
Maar puntje bij paaltje. We moeten niet meer geld, maar we moeten minder geld naar die woningmarkt brengen met z'n allen. Maar dat is de volgende.
Ja, deze en de volgende aflevering eigenlijk een soort tweeluik, hè, horen bij elkaar. Nu gaan we het hebben over te weinig stenen. Een beetje de subvraag. Dus het gaat inderdaad over, hoe zit het met het aantal woningen in Nederland? Vorige keer hadden we natuurlijk met Kunstli, hebben jullie gehoord. En daarvoor zelfs met over de 1 miljoen woningen die gebouwd moeten worden. Waar moeten die gebouwd worden?
Ja, waar precies.
Waar precies.
En nu
ze gebouwd moeten worden überhaupt. Ja. En volgende week dan, wat heeft de grote hoeveelheid en de kwantitatieve verruiming en al dat gedoe met de centrale banken de afgelopen jaren, wat heeft dat te maken met het feit dat we nu met die hoge huizenprijzen zitten?
Ja, dat worden Boot en Bezemer.
Arnoud Boot, Dirk Bezemer.
Ja. Punt is, en laten we maar even daar meteen, we zijn er nou te weinig stenen. Hoe zit dat met dat woningtekort? Wat is woningnood? Nou, aardig bericht daarover was ook vandaag weer in de Volkskrant.
Ja.
Dan komt een staatscommissie om naar arbeidsimmigranten te kijken. Ik mocht van mijn uitgever, vond dat geen woord arbeidsimmigranten. Maar ik vind dat...
Wat dan?
Wel, nou ja, die vond het arbeidsmigranten of immigranten. Maar ik vind een mooie samentrekking. Want het duidt precies aan wat er aan de hand is. Voor corona kwamen er 140.000 werkers naar ons toe. Dat zijn zowel kenniswerkers uit Italië, Spanje. Dus wij zijn de brain drain van Europa.
Hm.
Maar ook Oost-Europese truckers en klussers. Maar gewoon westers. We hebben het niet over vluchtelingen. Niet over vluchtelingen. In tegenstelling wat Dirk Eend altijd zegt. Die doet alsof het vluchtelingen zijn die onze huizen nemen. Nee, dat zijn mensen die onze economie laten groeien.
Ja.
140.000 per jaar waren dat er. In corona lag het even stil. Maar er is een inhaalslag. Vorig jaar waren het 200.000. Op een jaarlijkse productie van 70.000.
Ja.
Oftewel, er komen twee keer zoveel mensen naar Nederland elk jaar als we bouwen. Ja, dat is natuurlijk dweilen met de kraan open. In mijn boek open ik die discussie, mede aan de hand van Jan Latten, die ook wel eens verkeerd op rechtse manier wordt uitgelegd, maar dat is volgens mij niet het geval.
Er is een structureel tekort aan woningen dus eigenlijk, door onder andere dit soort ontwikkelingen.
Ja, en eindelijk gaan we dus ook eens kijken van wat willen we met ons, wat voor economie willen we zijn, hoe hard willen we groeien, op wat voor manier, heel kapitaalintensief of misschien wat meer arbeidsintensief. De arbeidsinspectie had natuurlijk laatst gezegd, we moeten echt dat afremmen, want zo gaat het niet, mede vanwege de woningnood. Dus een tekort aan stenen is er zeker, ja. Dat is een tekort aan stenen.
Ja, ja. Maar hoe wordt dat eigenlijk gemeten, hè? Wie bepaalt dat eigenlijk?
Ja.
Het tekort aan woningen. Want het opvallende is dat het is een structureel tekort aan woningen, maar die huizen al jarenlang, maar die huizenprijzen die blijven maar op en neer gaan.
Ja, dat is een goeie. Een ander bericht nu is dat er ineens veel meer aanbod is van woningen. Er hoeft maar één nieuwsbericht te zijn over dat de huizenmarkt misschien stilvalt en het aantal bezoekers bij een huis wat te koop staat gaat van 60 naar 2. Dat is echt enorm.
Nu? 2?
Ja, echt ongelooflijk. Er komt niemand meer kijken. Ja. Huizen worden te koop gezet.
Ja.
Dus als je nu het nieuws zou lezen, zou je denken, oh, is er nou ineens een overschot aan woningen? Dus dat is een manier hoe we het tekort niet moeten meten. We moeten niet naar prijzen kijken, want prijzen worden bepaald door hoeveel geld. We moeten niet naar hoeveelheden kijken, want dat is gewoon de varkenscyclus op de woningmarkt.
Ja, de psychologie, spirit animals.
Precies. En hoe het tekort echt is verrekte moeilijk te meten. Nou, het ABF heeft er een methode voor.
ABF is het?
Oh ja, een bureau in Delft. En die meet objectief met een black box. Dus je kan het niet goed zien wat ze nou eigenlijk doen, maar die...
Sorry, dat begrijp ik niet. Ze meten objectief met een black box?
Nou ja, niemand weet precies hoe zij kijken. Maar ze kijken onder andere hoeveel mensen, volgens mij onder de 24, samen op één adres wonen.
Ja.
Nou, dat woningtekort. Laten we daar eens even mee beginnen. Ja. Want dat is toch iets van een yardstick en daar moeten we het gewoon van hebben. Dus daar moeten we ook van uitgaan.
Mm-hmm.
Schommelt is in corona gedaald van 330 naar 270.000.
Ja, wat zegt dat dan?
Nou ja, het zegt eigenlijk niet zoveel. Het punt is ook, tekort was in de jaren 50 veel groter dan nu nog. Veel groter. Toen woonden ze echt met z'n acht op een mini-etage.
Ja.
Terwijl de prijzen toen veel lager waren.
Mm-hmm.
Dus dat woningtekort is erg. Maar daar gaan we het nu ook over hebben. We gaan nu niet meer over die prijzen. Ik zal niet meer zeuren over die prijzen. Maar ze kijken onder andere, en dat is ook interessant, hoeveel mensen volgens mij boven een bepaalde leeftijd op één adres wonen. En dan gaan ze vanuit dat iemand die 24 is eigenlijk weg wil bij zijn ouders. Nou. kan je doen. Nou, dan is het tekort nu, het loopt nu weer wat op van die 270.000. Een van de dingen die gebeurd is in 2008, hebben ze een nieuwe methode. Want je hebt ook woningdelers. Er wonen soms 3 of 4 mensen op 1 adres. Die willen dat. Maar die worden nu ook meegeteld voor het tekort. Dus als je goed naar de grafiek kijkt, zie je in 2008 dat het tekort ineens oploopt.
Ja.
Dat staat in de kleine lettertjes erbij. Maar dat wordt natuurlijk al vrij gauw vergeten.
Mm-hmm.
Dat tekort is interessant. Want nu denk je, oh, dan moeten we dus 300.000 woningen bijbouwen. Dan zijn we er. Het antwoord is nee, want het bijbouwen gaat meer van hoe gaat de bevolkingsomvang in de toekomst en hoeveel meer mensen willen liever op zichzelf wonen.
Ja, dat zijn meer lange termijn trends en ontwikkelingen. Hè?
Ja, en dan trekken ze dan door en zo komen ze dan dat doortrekken op basis van de verwachte bevolkingsgroei. Maar ja, dat is een enorme dikke vinger, natte vinger.
Het zit goed in de spreekwoorden vandaag, Hans.
Is komen ze op die miljoen woningen die dan bijgebouwd moeten worden.
Ja.
Nou, als we inderdaad zo doorgaan met immigratie, dan moet dat ook. Maar goed, dat is dus een keuze, maar daar gaan we nu niet op in. Maar daar moeten we het dus over hebben.
En hoe zit het dan met de leegstand eigenlijk?
Nou, nu goeie. Even dat huidige tekort van 300.000. Betekent dat, stel dat je dat het zo zou blijven, dat er verder niks zou veranderen, dat we met 300.000 woningen bij er zijn? Nee, dan hebben we veel te veel. Want ABF zegt zelf, we willen een bepaald tekort houden van ongeveer 170.000.
Ja, waarom eigenlijk?
Ja, ze vinden het altijd goed. Anders is het risico dat de prijzen dalen en een overschot aan woningen wordt niet fijn gevonden. Want dan staan huizen leeg, krijg je planken voor de deuren.
Ja.
Dan kan je niet van je huis af. Dus ze vinden het fijn als ze altijd wat meer vraag dan aanbod.
Het is een beetje zoals dat inflatiedoel van de ECB, 2%. Je moet altijd een klein beetje prijsstijging hebben, zeg maar.
Goed te vergelijken, ja. Blijven. Dus wat echt nu zou moeten worden ingehaald is maar iets van 100.000. Dat wordt vaak vergeten. Dat is ongeveer ruim 1 jaar productie.
Mm-hmm.
Dus als we 2 jaar lang even iets meer, dan is dat huidig tekort is alweer opgelost. Dat is één ding. Je vroeg naar leegstand, dat is ook interessant. Er staan volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar vroeger wonen onder viel, ik weet niet waar het nu onder valt, onder Hugo de Jonge, maar die is volgens mij geen ministerie, dus dat is nog steeds dezelfde club ambtenaren die daarover gaat.
Ja.
Staan er op tekort van 300.000, 400.000 woningen leeg.
En zijn dit nou woningen waar Rijnmaar het over heeft, hè? Die eigenlijk in aanmerking kunnen komen voor verdichting, voor vernieuwing, voor verbouwing? Dit is puur leegstand.
Dit is echt leegstand. En dit zijn niet, nota bene, niet de recreatiewoningen. Die worden niet meegeteld. Dit zijn woningen voor permanente bewoning, waar je gewoon echt mag wonen.
Wow, 400.000.
Dat wat? Nou, dat is voor een deel is dat gewoon tweede huisjes pied-à-terre.
Ja.
Nou,
ja,
dat geeft aan dat het alweer veel meer eigenlijk een leegstand gaat veel meer om. Of sorry, woontekort gaat veel meer om ongelijkheid, mensen met te veel geld die een paar woningen hebben, terwijl anderen nergens kunnen wonen.
Ja, en de verschillen tussen generaties daarin. Hè? Dus inderdaad, de mensen die in de jaren 80 ingestapt zijn, quote-unquote, op de woningmarkt, en die met een overwaarde nu inderdaad zo'n tweede huis kunnen kopen. Dan wel voor hunzelf, dan wel voor hun kinderen.
Ja.
Ja.
Dus het is
dus oké, 400.000, dat soort woningen, leegstand.
Ja, nou, die echte zouden leegstand, gelijk, pied-à-terre zijn er misschien iets van, wat zouden was mensen het, 70 of 80.000. Niet helemaal, want een groot deel van die 400.000 noemen we frictieleegstand. Dat wil zeggen een huurwoning. Ik heb laatst dus mijn huurwoning hier op de gracht. Mijn sprookjeswoning.
Ja, ik zie nog steeds niemand, Hans. Ik liep er gisteren nog even langs.
Dat klopt. Nou, en er is nog helemaal niks aan de hand. Ik heb mijn borg inmiddels terug, dus het is goed opgeleverd kennelijk.
En je hebt ook niet de boel gesloopt daar of zo toen je eruit ging? En dat de boel nog recht
Nee, het was wel 20 jaar geleden iets mooier dan nu, moet ik zeggen. Maar dat hebben ze ingecalculeerd.
Oké.
Ja. En die staat nog leeg, dus die gaat waarschijnlijk 3-4 maanden leeg staan, omdat die opgeknapt moet worden. Nou, dat is zo'n beetje normaal. Maar, nou is de grap, vrije sectorwoning, die staan gemiddeld veel langer leeg, daar wees Jasper Dupont mij op, dan sociale huurwoning. Sociale huurwoning wordt van de ene dag gaat eruit, de volgende staat om te trappelen. Ja, of er staan er 20 te trappelen.
De lijsten zijn ontzettend lang.
Ja.
Ja,
vrije sectorhuur. Als ik een woning zou aanbieden in de vrije sector, dan zou ik zo duur maken dat er wel iemand opkomt, maar ook weer niet te snel, want dan heb ik de prijs te laag gemaakt.
Ja.
Oftewel, hoe meer vrije sectorhuur, ook hoe meer leegstand er is. En dat moet je niet onderschatten. Dat kan zo om een paar maanden gaan. Dus je hebt het al gauw dat 12%, had Jasper uitgerekend, van de vrije sectorhuurwoningen, die staan leeg. Nou, is dat niet allemaal zomaar te voorkomen, dat een woning even. Maar het geeft maar aan dat het tekort erg relatief is. En dat bijbouwen een oplossing kan zijn. Ik ben helemaal niet tegen bijbouwen, dat denken mensen soms. Als er mensen mee geholpen zijn, prima.
Dit zegt ook iets over het ideaal van eigen woning bezitten. Dat doorgeslagen is in Nederland eigenlijk. Daar gaan we het andere keren nog uitgebreider over hebben. De economische modus en trends.
Maar hoezo? Wat bedoel je? Waarom zegt dit iets over het ideaal van eigen woning bezit?
Nou, omdat wonen wordt gezien. Het is ooit eens had een soort verheffend idee zat erachter. Dat iedereen zijn eigen woning zou gaan bezitten. En daarmee de woningen minder zouden verpauperen. Dat als je je eigen woning bezit, dat je dan ook een baan neemt. Dat je die hypotheek moet betalen. Dat heeft een soort burgerlijke implicaties. Dat soort dingen.
Ja, dat is een goeie, ja.
Een ideaal zit erachter. Alleen dat ideaal, zoals dat gaat, door de tijd heen, dat is doorgeslagen. Nu hebben te veel mensen misschien wel. Laat ik het zo zeggen. Het eigen woningbezit is zo hoog. Maar de concentratie van wie bezit hoeveel woningen is minder gelijkwaardig verdeeld. Er zijn meer mensen die 1/3 woningen hebben.
Nee, maar uiteindelijk gaat het allemaal. Is het gewoon het gezicht van ongelijkheid, ja, is te zien in de woningmarkt.
Ja.
Mijn boekje heet niet voor niks over woonarmoede en ongelijkheid. Nou ja, wat er ook mee te maken heeft, is die hele lage rente. Dus je kan het met boete op je bankrekening laten staan of toch maar een flatje kopen. Ja, dat is wat veel mensen toch maar zijn gaan doen. En desnoods leeg laten staan.
Wat gebeurt er eigenlijk met die miljoen nieuwe woningen, hè, waar het kabinet het over heeft, als je daar geen flankerend beleid bij maakt, Hans?
Ja, nou, dan krijg je dus nog meer financiële speeltjes voor de rijken.
Wat betekent dat?
Als je dus dit alleen maar laat opkopen door mensen die toch al aan het geld kunnen komen, een tweede hypotheek op een bestaande woning,
ja,
beleggers, misschien grote beleggers, in het beste geval ons pensioenfonds, in het slechte geval buitenlandse grote asset managers zoals Blackstone.
Grote investeringen.
Maar dan pakken die dat en wordt de ongelijkheid nog groter. Dan gaan we de woonarmoede en de woningnood niet mee oplossen, want dan blijft wonen even duur. Alleen het zijn meer speeltjes, financiële speeltjes voor de rijken als ze niet uitkijken.
Ja, dus dat flankerend beleid, dat richt zich ook echt wat jou betreft dan op de speculatieve implicaties die je nu met woningen ziet samengaan.
Ja, dus er moet niet meer geld naar die woningmarkt, maar minder. Dus nou, een van de dingen is de financiering verder terugbrengen. Misschien toch de huren verder gaan beperken of reguleren. Maar ook mensen die al 2 of 3 woningen hebben, zorgen dat hun overwaarde op hun oude huizen niet zomaar kan worden ingezet om die nieuwbouw weg te kapen. Dat betekent dus belasten, ja, overwaarde belasten, waardestijging belasten op het moment van transactie, maar ook misschien als ze een huis willen kopen. Daar moeten we echt heel goed over nadenken.
Maar ik denk bij flankerend beleid ook aan, we hebben het er nu gewoon over alsof die miljoen woningen er gaan komen, maar wie gaan die woningen bouwen? Volgens mij is er in Nederland een schreeuwend tekort aan vaklieden die huizen gaan bouwen voor ons. En hebben we die arbeidsmigranten dus toch wel nodig,
ja,
om huizen te bouwen.
Nou ja, dat klopt. Dus dat is natuurlijk ook de vergrijzing die je ziet.
Dus daar moet ook iets aan gedaan worden. Daar moet, ja, een beleid voor worden gemaakt.
Nou.
Dat kan je niet zomaar aan de markt blijkbaar overlaten.
Nee, nou ja, dan moet er misschien wat meer geboden worden voor bouwvakkers. Ik bedoel, mensen zijn er echt wel. Die zijn nu zitten misschien bij de bezorgers, bij de flitsbezorgers. Dus als de economie vindt, met z'n allen vinden misschien flitsbezorgers wat minder belangrijk dan bouwen. Nou, dan moeten we daar minder voor gaan betalen. En voor bouwers meer betalen. Dat lost de economie wel op, denk ik. Dat komt wel goed.
Ja,
ja,
ik vind het bijzonder dat je daar zo veel vertrouwen in hebt. Ik wou niet het woord neoliberalisme nu alweer laten vallen.
Nou,
maar
is het niet zo dat we
wat meer sturing kunnen gebruiken?
Is er wel. Zeker op de arbeidsmarkt. Ja, ik denk het
ja,
wel.
Maar goed.
Nou ja, wat sowieso niet helpt, is dat we hele periodes de bouw helemaal stilleggen af en toe. Dat risico dreigt nu weer. Misschien gaan de huizenprijzen wat zakken.
En er komt stikstof ook nog bij. Daar moeten we het misschien maar niet over hebben, want dan maken we het probleem nog groter. Maar dat moet je er ook bij betrekken. Want door die stikstofdossiers kunnen er nu überhaupt geen huizen gebouwd worden.
Nee, dat klopt. Probleem vind ik altijd met van die partijen die altijd vinden dat zij de wijsheid in pacht hebben. De rationele wijsheid. En iedereen die daar tegen is, die vinden ze maar een onnozele domkop. Maar iemand als D66, ja, die fietst daar altijd weer zelf mee het moeras in. Want zij waren voor groei, start-ups, Oracle, dat soort bedrijven hierheen halen. Fantastisch, fantastisch. Maar als daardoor de hurenprijzen en de woningnood stijgt, ja, dan geven ze niet thuis. Dan leggen ze dat verband niet. Dat vind ik altijd zo jammer.
Nou, er wordt heel erg gedaan alsof er geen politiek, alsof politiek gede-ideologiseerd is.
Ja.
Alsof als je het aan de markt overlaat, je dan dus politici ontslaat van de verantwoordelijkheid. Want het is eenmaal de markt. En dat is iets waar politici niks over te zeggen
hebben. Ja, of het is de rationele wetenschap en dan mag je er ook niks meer over zeggen. En dat is de denkfout van D66. Uiteindelijk heeft iedereen een ideologie. Zij ook. Alleen bij hun is die verkapt.
Ja.
En alleen maar door te zeggen, we moeten groeien, we moeten die start-ups hierheen halen, we willen hip, hip, hip. Ja, dat is ook een keuze geweest.
Ja, en ideologie, dat is natuurlijk een beetje zo'n besmuikt woord. Hè? Mensen denken aan de jaren, aan de 20e eeuw en aan het communisme en socialisme en weet ik veel wat. Maar geloof in de vrije markt, een overmatig geloof in dat de vrije markt het allemaal wel oplost, dat is zelf ook een vorm van ideologie.
Precies.
Want je plaatst je bijvoorbeeld in de Tweede Kamer of gewoon in de politiek, plaats je de verantwoordelijkheid van politici buiten zichzelf. Je krijgt politici die dan zeggen, ja, we reageren, we sturen alleen een beetje aan op de markt als er wat verandert. We reageren erop, maar we kunnen niet anticiperen, want dat is toch niet de taak van de overheid, dat is de taak van de markt.
Ja, en er komt in Amsterdam Van Dantzig, inderdaad van D66, die is een van de drivers van die middenhuur. Ja, dat is een afschuwelijk systeem, want dat wordt dan voor 10 of 15 jaar afgesproken met een belegger. Ja, dat is niks. 10 of 15 jaar zo voorbij. En daarna is het weer vrije sector.
Leg even uit, wat bedoel je met middenhuur?
Nou, om dan toch maar weer een pleister te plakken. Dat is dan ook weer typisch D66. Gaan ze zeggen, nou, dan gaan we bij uitgifte van grond gaan we aan de ontwikkelaar, de bouwer, opleggen dat hij 40% middeldure huur maakt.
Dat is dat 40, 40, 20 waar we het al over hebben gehad.
Dus je 40, moet dan, denk 40, dan weet ik niet hoe de verhouding precies ligt. In ieder geval, er moet ook sociaal bij. Nou, sociaal is sociaal, dat blijft zo. Als
er
het goed
een
is.
Mix van woningen komen.
Ja, en die middenhuur, dat moet dan ook.
Maar dat middenhuur mag hij dan voor 10, 15 jaar vastleggen, die ontwikkelaar.
Ja.
Maar de sociale huur ligt natuurlijk langer vast.
Als
dat permanent.
Als het goed is wel.
En die middenhuur mag dan na 10, 15 jaar op de vrije markt worden gebracht of zo.
Nou ja, dat is het risico. En ik heb beleggers gesproken van een family office die zeggen, nou, we pakken toch dat project in Amsterdam-Noord, ging het dan om. Er zat een heel laag rendement op, slechts 3%. Maar die zegt, we pakken toch, want na 15 jaar mogen we liberaliseren. En als wij, dit was een private equity fund of een family office. En ze zeggen, als wij na een jaar of 7, 8... zij willen natuurlijk weer doorverkopen.
Ja.
Als wij dan met het vooruitzicht dat het nog maar een paar jaar loopt, dat die middenhuur laag moet blijven en daarna vrij kan, dan kunnen we daar weer meer mee naar een Blackstone. En die zegt, oh, dan pak ik het wel voor een hogere multiple.
En waarom is Blackstone optimistisch over dat die huizenprijzen op peil blijven? Is dat, heb je daar een idee van?
Nee.
Op dat soort termijnen, zeg maar?
Dat weet ik niet precies.
Zij denken dat Amsterdam
ook
steeds meer een soort Londen
dat. En ze zien ook, als er niet gereguleerd wordt, dat alle economische groei, dat is een hoofdstuk van mij ook, de grond zuigt alle groei op. Dus alles wat met z'n allen verbeteren aan in de productieve economie gaat zitten in activa prijzen. Bijvoorbeeld met name stenen, en dat is dus ook grond. Je zou eens een flinke hak zetten natuurlijk als we nu gaan reguleren en die huurprijzen beperken. Ik verwacht dan ook flinke rechtszaken. Maar dat hangt nu in de lucht.
Rechtszaken van derving van gedane investeringen.
Ja, inbreuk op eigendomsrecht. Daar is, dat zei Hugo de Jonge ook letterlijk laatst. Daar kijken ze naar van hoe kunnen we dus de beleggers benadelen door de huurprijs te reguleren zonder dat we die rechtszaken gaan verliezen.
Nou, dat lijkt me, ja.
Nou, dat is lastig. En dan moet je onder andere bij je motivering, gaan ze dan al van tevoren al uitleggen alsof ze al tegen een toekomstige rechter praten. Wat het kijk, als je het goed onderbouwt voor het algemeen belang, dan mag het misschien.
Ja, ja.
Behalve als het natuurlijk weer onder internationale investeerders verdragen.
Oh, dan krijg je dat internationale investeerderstribunaal. Hè?
Ja,
dat ook weer.
Waar je helemaal geen ISDS...
Het heeft te maken met dat investeerders inderdaad via arbitrage, dus niet via een Nederlands gerecht, maar een soort internationaal clubje van rechters en advocaten, de Nederlandse staat kunnen aanklagen als zij wetgeving invoeren waarmee investeerders een hak worden gezet.
Ja.
Opgedaan investeringen.
Klopt. En dat is vaak onderdeel van handelsverdragen, zoals CETA of NAFTA. Oh ja. Ik weet niet of het in CETA. Ik heb erop gegoogeld in de tekst. Ik kwam het niet direct tegen. Maar in die handelsverdragen wordt afgesproken, ja, maar als we dan bij elkaar gaan investeren, dan wil ik ook dat mijn investeringen veilig zijn. Dus mag een lokaal rechtertje in Amsterdam niet zomaar bepalen dat de huur beperkt wordt.
Ja.
Dan moet dat aan een internationaal tribunaal worden voorgelegd. Nou, we dwalen een beetje af. Ja. Maar alles heeft met alles te maken. Dat is het lastige van die woningmarkt.
Goed, we kunnen dus wel zo langzaamaan concluderen dat het woningtekort niet alleen komt omdat er te weinig fysieke woningen zijn. Bouwen, bouwen, bouwen alleen gaat ons zeker niet helpen. Zoals gezegd is deze aflevering onderdeel van het tweeluik. Volgende week bespreken we hoe het teveel aan geld het tekort meer en meer opdrijft. En misschien lijkt dat wel voor de hand te liggen. Veel geld, hoge prijzen. Maar hoe dat precies zit is toch weer spannender dan verwacht. Tot volgende week.